Ja, dames en heren, welkom. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de podcast Beleggen met Roan Nijboer. En heel verrassend, ik ben Roan Nijboer. En we hebben wederom Hans van Os te gast. Hans belegt al 30 jaar en dat kon je helemaal zien in aflevering 126, waarin hij zijn portefeuille deelt, hoe hij dat heel slim doet. Hele ervaren belegger en prachtig om te zien hoeveel beleggen op de lange termijn kan opleveren, want Hans kon er een Ferrari van kopen. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft, misschien kan hij daar zo nog even over toewijden. Maar we gaan het vandaag met Hans hebben over Charlie Munger. En ook daar hebben we al een aflevering over gemaakt, dat is aflevering 109. Dat gaat over de supergoeroes, daar hebben we 5 goeroes besproken, onder Kai Spier, Monish Pabra en ook Charlie Munger. Die focussen zich iets meer op de beleggingen van Charlie Munger en hoe hij daarmee is omgegaan. Deze aflevering is eigenlijk gewoon een boekbespreking van, in ieder geval, één staat zeker in mijn top 5 van favoriete boeken, Poor Charlie's Almanak. Ik laat hem even zien voor de kijkers hier. En Hans die mailde mij en zegt, ik ben ook zo fan van Charlie Munger. En hij is ook bij de aandeelhoudersvergadering geweest van Berkshire Hathaway. En hij heeft het boek gelezen en hij is er diep in gedoken. En met hem wil ik dat boek bespreken en vooral alle lessen van Charlie Munger, zowel op psychologisch gebied, ook op beleggingsgebied. En ook in het algemeen een beetje over het leven van Charlie Munger. Want hij heeft een behoorlijk rijk leven. Niet alleen in geld, want dat is natuurlijk, ja, in hoeverre ben je dan rijk. Maar ook in, ja, wat hij heeft geleerd en hoeveel hij de wereld eigenlijk geleerd heeft. Waaronder in dat boek, Poor Charlie's Almanak. Niet geschreven door Charlie Munger, maar wel door Peter Kaufman. Maar heel veel dingen van vrienden zoals Warren Buffett voegde heel veel aan toe. Bill Gates, dat soort mensen. Allemaal hun impact met Munger en wat ze van hem geleerd hebben. En dat maakt het wat mij betreft een fascinerend boek met heel veel plaatjes ook. Best wel bizar. Als Munger het zou schrijven, zou ik eigenlijk gewoon alleen maar droge tekst verwachten. Wel hele grappige tekst, want hij is gewoon heel erg grappig. Nu ga ik vooral het woord aan Hans van Os geven. Hans, heel veel welkom.
Ja, Roan, dankjewel. Leuk om weer een podcast met je te maken. De vorige was zeker ook heel plezierig. Overigens, kleine aanvulling. Ik beleg al iets meer dan 40 jaar. Maar relatief gezien ten opzichte van Charlie Munger stelt dat natuurlijk nog helemaal niks voor. Dus het is ook eigenlijk nog maar gewoon heel kort.
Ja, ik zie hier je uiterlijk. Dus dat maakt van nature al dat ik je veel jonger inschat. En daar zal mijn fout vandaan komen.
Dankjewel. En toch ben ik ook al op mijn 18e begonnen. Dus kan je nagaan.
Ja, prachtig. Nee, hartstikke leuk dat je er bent. En waarom eigenlijk een boekbespreking over Charlie Munger? En waar komt die titel eigenlijk vandaan? Poor Charlie's Almanak.
Ja, nou om met Charlie te beginnen. Ik was natuurlijk al lang bewonderaar van Warren Buffett. Van volger van Berkshire Hathaway. Ik denk al ruim 20, 25 jaar. Veel over hem, van hem gelezen. En op een gegeven moment, ik denk ongeveer een jaar of 8, 9 geleden, een aantal keer ook de jaarvergadering van Berkshire Hathaway bezocht. En voor die tijd kende ik Charlie Munger eigenlijk niet. Maar juist na die bijeenkomsten, waarin ze dus samen als een soort Waldorf en Statler vroeger bij de Muppet Show op het toneel zitten als 2 oude mannen. Dat waren ze toen ook al. Toen pas heel goed gezien, gehoord, wat voor een ontzettend leuke vent die Charlie Munger eigenlijk is. Warren is wat zakelijker, soms wat droger, politiek correct. Nou, Mungerzor, die krijgt altijd de lachers op zijn hand. Maar het is ook gewoon een enorme intelligente vent. De subtitel van de almanak is ook The Wit and Wisdom van Charlie Munger. Nou, ik denk dat dat wel de 2 belangrijkste persoonlijke kenmerken van hem zijn. Zijn humor en zijn wijsheid. En dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Dus eigenlijk sinds die vergaderingen ben ik ook meer over Charlie Munger gaan volgen. Toen sprak ik erover met een goede vriend. En die zei, ik heb nog een boek in de kast staan. Ik doe er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus volgens mij moet jij dat maar lezen. Nou, dat is inderdaad deze. Zonder dat mooie hoesje. Maar dezelfde 3rd Expanded Edition. De laatste versie, ik denk uit 2009 is die. Het is een bijbel met alles over het hele leven. En alle filosofieën van Charlie Munger. De titel Poor Charlie's Almanak, die vraagt wat uitleg. Want Charlie is natuurlijk allesbehalve poor. Hij is multimiljardair dankzij zijn belang in Berkshire Hathaway. Maar het is gebaseerd op een boek van Benjamin Franklin. En Benjamin Franklin is eigenlijk de held van Charlie Munger. Belangrijk figuur in de Amerikaanse geschiedenis, maar ook een heel politicus, maar ook een schrijver, journalist, uitvinder, van alles en nog wat. Ook een heel veelzijdig man, heel belangrijk geweest voor de Amerikaanse geschiedenis. En die heeft zelf een boek geschreven onder een pseudoniem. En dat noemde die Poor Richard's Almanak. Nou, hoe mooier is het om, als je een boek maakt over Charlie Munger, terecht wat je zegt, hij heeft het niet zelf gemaakt, maar er wel bijdragen aan geleverd, is dat een hele fraaie titel voor een boek over Charlie. Ja, en het is niet een traditioneel boek of een traditionele biografie, zoals je vaak wel hebt over interessante mensen, maar het is een verzameling van verhalen van lezingen die hij heeft gegeven. Er staan brieven in, persoonlijke brieven die hij aan andere mensen heeft geschreven, die hij van mensen heeft ontvangen. Er staan natuurlijk stukken in die Warren over hem vertelt. Er staan bijdragen van zijn kinderen in. Hij heeft er maar liefst 8. Dus dat op zich vult dat al een aantal pagina's uit ja. 2 huwelijken. Dus, en hij is niet zo, hij spreekt niet zoveel en vaak als Warren. Hij geeft niet zoveel interviews, heel, heel zeldzaam. Dus ook ondanks dat de beste man al bijna 100 is, kun je alles wat hij de wereld gebracht heeft in 500 pagina's weergeven. En er zit er nog behoorlijk wat overlap in. Dus een completer werk dan dit ga je niet vinden. Ja. Het is overigens voor een 46 of $49 te koop. Nou, dat is echt een koopje voor zo'n kwaliteitswerk als dit. Staat op, ik weet niet of het op Amazon of bol.com staat, maar het staat in ieder geval op een heerlijk knullige website, www.poorcharliesalmanak.com. Die ziet er net zo lelijk uit als die van Berkshire Hathaway.
Ja.
En daar kan je het boek bestellen. En daar staat ook op dat de netto opbrengsten van het boek gaan naar een goed doel door Charlie aangewezen. Dat is een bibliotheek. Charlie doet ook heel veel aan goede doelen.
Ja. Ja.
Dus voor iemand die voor minder dan $50 een hoop levenswijsheid en een prachtig boek wil aanschaffen, is het absoluut een aanrader.
Ja, en op bol.com staat hij niet, en amazon.nl wel, maar daar is hij €130. Dus dat is misschien een goede overweging om rechtstreeks naar die site te gaan. Als je gewoon in die Poor Charlie's Almanak bij Google, dan is het volgens mij iets van de 4e of 5e link. En dan ga je naar die originele uitgever. Je kan hem ook wel op amazon.com kopen. Die zullen hem dan daar weer inkopen. Ja. Daar zit dan iemand tussen, maar volgens mij kun je dan ook rechtstreeks kopen.
Precies.
Je zegt Charlie, die is wat minder spraakzaam. En dat maakt hem natuurlijk heel grappig met die aandeelhoudersvergaderingen. Als je de Daily Journal, daar heb je misschien ook wel eens gekeken, ja. Waar hij dan voorzitter van is of lang bij betrokken is geweest, nu iets meer naar de achtergrond gaat, maar daar praat hij vrij uit. Dus dat is ook wel, dat zijn dan ook wel hele leuke dingen om daar dingen over te zien. En Warren Buffett zegt, hij heeft de beste 30 seconden geest van de wereld. Zo snel kan hij denken, zo snel kan hij hele complexe dingen afbreken tot de meest basale dingen, zodat mensen dat gaan begrijpen. Zo slim is die. Dus ik denk dat we naar zo iemand moeten luisteren. Heb je nog meer over de persoon Charlie Munger?
Ja, misschien een korte biografie voor wie je hem niet zo goed kent. De beste man is bijna 100. 99 om precies te zijn. Is geboren 1 januari 1924 in Omaha. Het grappige is dat hij Warren niet kent uit zijn jeugd. Hij is ook nog een stukje ouder. Als schil is er niet zo heel erg veel. Hij heeft in zijn jeugd wel gewerkt in de kruidenierszaak van de opa van Warren Buffett. Buffett en Son. En daar zijn ze elkaar misgelopen. Hij is rechten gaan studeren aan Harvard, Harvard Law. En vrij snel daarna verhuisd naar Californië. En daar is hij advocaat geworden, heeft hij zich aangesloten bij een advocatenkantoor. Ook best persoonlijk een moeilijke periode gehad. Zijn oudste zoon is vrij jonge leeftijd overleden aan leukemie. Daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad, begrijpelijk. Hij is vrij snel gescheiden van zijn eerste vrouw. Later hertrouwd. Zij had ook kinderen, ze hebben samen kinderen gekregen. Dus inmiddels heeft hij er 8. Als je foto's ziet, van, die staan ook in het boek, van Munger en zijn family. Dan is dat een vrij omvangrijk gezelschap. Hij is nog voordat hij Warren ontmoette zelf ook gaan beleggen. En dat ging destijds als advocaat ging dat in het bedrijf van je klanten. Dat was toen geen enkel issue. Hij had zakelijke klanten en ontmoette ze, sprak ze. En dacht, nou, dat is een interessant bedrijf. Daar ga ik mijn geld in steken. Hij is ook actief geweest in projectontwikkeling in Californië. Huizen, appartementen en dergelijke. En eigenlijk door toeval ging hij weer terug naar Omaha voor een periode door het overlijden van zijn vader. Dan moest hij voor de familie een aantal zaken regelen. En een gemeenschappelijke vriend die had een diner georganiseerd voor een aantal mensen. Wist dat Charlie zou komen, wist ook dat Warren zou komen. En die heeft ze samen aan tafel gezet. En nou, dat verhaal van dat diner, daar vertelt Warren ook graag over. Want dat was de eerste ontmoeting. Dat was Charlie denk ik al een jaar of 35. En ook in het boek vertellen ook de beide echtgenoten erover. Van, nou, het zijn allebei vrij dominante figuren die vaak een tafelconversatie kunnen domineren. Als ze eenmaal aan het woord zijn. Maar die avond vonden ze elkaar en sindsdien zijn het echt de dikste vrienden. Het is eigenlijk door toeval en een goede kennis die dacht, nou, volgens mij moet ik die twee naast elkaar zetten, want die vinden elkaar wel. Nou, die beste man heeft dat heel, heel goed gezien. En sindsdien hebben ze vaak contact gehad, zijn ze samen, maar los van elkaar, dezelfde beleggingen gaan doen. En dus nog niet in een officieel partnership. Dat was de jaren 50, 60 heb je het dan over. Blue Chip Stamp is een onderneming die dan terugkomt. Waar uiteindelijk Sears Candy ook doorgekocht is. Charlie heeft een eigen soort beleggingsvennootschap gehad voor friends and family. Kun je zijn track record ook zien. Ook heel behoorlijk geweest in de jaren 60. Tot begin jaren 70. Daarna ging het slecht. Dat was ook een tijd van stagflatie. Hoge inflatie, maar lage groei. Nou, dus geen fijne tijd voor beleggen in aandelen. En ook in die periode, of iets daarvoor al, heeft Warren zijn beleggingspartnership voor friends and family. Is die zelfs gestopt. Omdat hij zei, ja, ik zie gewoon geen goede beleggingsmogelijkheden meer in dit klimaat. En dat gaat morgen niet anders zijn. Dus ik geef jullie allemaal je geld terug. Nou, pas later zijn ze dan weer, midden jaren 70, is Berkshire Hathaway in feite ontstaan. Of, nou, dat is dat, die kleding of die textielfabriek. Die ze gekocht hebben, waar het niet zo goed mee ging, maar waar er wel de naam aan over is gebleven. En daarin heeft Charlie meegedaan. En sindsdien is hij altijd ook de tweede man naast Warren Buffett.
En zoals, ja, want hier heb ik wel een vraag over. De tweede man, want ik las het ook in het boek. Ja, Munger was natuurlijk al extreem succesvol in die tijd. En het is hoogst ongebruikelijk dat voor een man, en ook nog een relatief dominante man, zoals we dat in het boek kunnen lezen, in ieder geval praatgebied, dat je dan inschikt als tweede man en bewust daarvoor kiest om onder hem te gaan staan.
Ja, ja, het is denk ik nooit formeel zo geweest, maar natuurlijk altijd naar buiten toe, want elk vertelt over de ander. Hij is de belangrijkste persoon die ik ooit ontmoet heb en waar ik het meeste van heb geleerd. Ik denk dat Charlie Munger ook zeker super intelligent, maar hij, en ik denk dat hij tot dan toe niet iemand tegenkwam die intelligenter was dan hij, en zeker ook niet in het beleggingsvak, maar dat hij daar zijn meerdere in heeft erkend. En los daarvan, ik denk ook niet dat Munger de behoefte heeft om de nummer 1 te zijn, om op de voorgrond te treden. Dat deed hij ook niet op zijn advocatenkantoor, dus ik denk dat hij dat ook prima vindt. Hij is ook nooit terug verhuisd naar Omaha, dus hij heeft al die tijd vanuit Pasadena, Californië, daar is hij gewoon blijven wonen. Ze belden elkaar elke dag, 2-3 uur, tientallen jaren lang. En op die manier heeft hij die rol prima kunnen vervullen. En wat hij ook vaak zegt, dan luistert hij vaak gewoon naar de ideeën waar Warren mee aankomt. Vaak schiet hij ze lek. Want hij wordt ook de abdominal no man genoemd. Dus hij probeert altijd het Warren uit zijn hoofd te praten. En als hem dat niet lukt na 3 uur, dan zegt hij, nou, dan denk ik dat je het maar moet gaan doen. En dan doen we het gewoon. Of hij zegt helemaal niks, zoals bij de jaarvergaderingen vaak. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij, I have nothing to add. Dat is zijn meest beroemde uitspraak.
Ja. Ja, en dat heeft mij wel geïnspireerd. Ik bedoel, we kennen als mensen allemaal vergaderingen en dergelijke. En hoe vaak mensen iets zeggen om het zeggen. En hij zegt gewoon, nee, niks om toe te voegen.
Ja,
en,
ja dan is alles al gezegd.
Dat is gewoon, ja, dat is gewoon fascinerend. Dat is een totale rationaliteit daarin. En ook dat zich inschikken als een soort van tweede man. Is er voor mij ook iets van, is gewoon mega rationeel. Dit is iemand die ik bewonder. Oké, dan wil ik daar prima onder werken. En dus als je het hebt over belangrijke keuzes in het leven, op de ledendag hadden we het over de drie belangrijke beslissingen. Het kiezen van je partner, waar je gaat wonen en met wie je gaat werken. Nou, die laatste, ja, hij zag gewoon natuurlijk die kans om met zo'n geniaal iemand te werken. En sindsdien zijn ze denk ik het belangrijkste zakenduo van de afgelopen 50 jaar. Je hebt Steve Jobs en Steve Wozniak, maar dat is vaak tijdelijk. En ze werken natuurlijk al 50 jaar continu met elkaar samen en hebben af en toe misschien een klein argument, maar verder gaat dat prima. Ze zijn gewoon.
Ja, het is ook de chemie tussen die twee die je heel goed op de jaarvergaderingen ziet. En dat zijn de momenten dat je natuurlijk beide samen ziet. Bij de introductie, bij een van de vergaderingen waar ik was, dan vertelt Born, dan wijst hij zo naar hem. He can hear and I can see, that's why we work together. Charlie Munger is blind aan één oog door een mislukte staaroperatie. Maar daar maakt hij ook gewoon een dolletje mee. En Warren begint behoorlijk doof te worden. Dus dat was al een aantal jaren terug. Dus daar maken ze ook gewoon samen grappen en grollen over. En ik vrees echt dat als de beste man er niet meer is, en Warren nog wel. Dit jaar, of afgelopen jaar, moest de jaarvergadering, hebben ze eigenlijk al, ze hebben het een keer verplaatst naar Californië, zodat Charlie mee kon doen. Kennelijk wordt het reizen voor hem ook echt een te grote opgave. Ja, als Charlie Munger er niet meer naast zit, ook al zegt hij elk jaar steeds minder, ja, wordt het niet meer half zo leuk, helaas. Dus de amusementswaarde zal zeker dalen. En dat is natuurlijk een enorm gemis. Dus zolang die er nog bij is, zeg ik tegen iedereen, ga daar naartoe.
Ga naar Omaha. Dit jaar weer, ik denk begin mei is het altijd. Dus dan moet je nu beginnen met dingen uitzoeken en regelen. Mocht je daar vragen over hebben, mail ons gerust. Nu hebben we dus een leven tot aan de ontmoeting een beetje besproken. En ja, de rest is misschien een beetje geschiedenis. Lijkt me ook leuk om op de lessen in te gaan, maar vrij aan het begin. Misschien niet helemaal aan het begin, maar er was één belangrijke les dat het leven van Buffett heeft veranderd. Want Buffett was altijd heel erg op Benjamin Graham gefocust. Het vinden van klassieke net-nets, daar hebben we ook een aflevering over gehad met Joost Klein-Poelhuis, een paar afleveringen terug. Bedrijven die echt gewoon eigenlijk netto cash op de balans hebben staan. En meer dan dat de beurskoers is, dus dat je eigenlijk niet kan verliezen. Dat ging heel erg goed en daarom is het moeilijk om te wisselen van iets wat eigenlijk goed gaat.
Ja.
En ik denk dat Buffett daar misschien een beetje in vast zat. Waarom zou je wisselen van iets wat eigenlijk al goed gaat? Maar op een gegeven moment werd Berkshire natuurlijk groter en kan je niet meer in die net-nets beleggen, want dat zijn vooral hele kleine small caps. En ja, dat is ook de genialiteit dat ze over de jaren zich denk ik altijd hebben ontwikkeld, altijd nieuwe dingen op zijn gegaan. Eerst ook later zeggen van we doen niet in technologie, maar dan toch Apple kopen en dat toch de beste belegging van de eeuw misschien zijn in absolute dollars. En Charlie Munger heeft hem eigenlijk op het spoor gebracht van het kopen van goede bedrijven.
Ja, die bekende quote, it's better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Dat is echt hetgeen Charlie Munger Warren Buffett heeft bijgebracht. Die zat veel meer op het spoor van kijk naar hele goede ondernemingen met goed management en goede toekomstmogelijkheden, groeimogelijkheden, een moat. Terwijl inderdaad voorheen Warren vooral op de klassieke Benjamin Graham manier zich primair op de balans focuste. En dan kon je inderdaad een dollar kopen voor 50 cent balanswaarde. Maar daar zat misschien crappy management op. Het was misschien een verouderd business model. Maar dat maakte niet zoveel uit, want er kwam altijd wel iemand die bereid was daar 80 cent voor te betalen. En dan maakte je nog een heel mooi rendement. Maar wat je zegt terecht, er waren meer mensen die dat deden. Dus die markt was ook wel een beetje afgegraast. En dat lukt met 1 miljoen, maar dat lukt niet met 10 miljard om dat soort mogelijkheden te vinden. Dan moet je naar de Coca-Cola's en de Gillette's van deze wereld. En dat is ook wat ze gedaan hebben.
Ja, en een van de eerste casussen was See's Candies, geloof ik. $25 miljoen in die tijd. Dat is toen natuurlijk gecorrigeerd voor inflatie heel veel. En ja, dat je dan veel vaker een winstmultiple betaalt dan dat ze gewend waren. Ja. En ja, dat in het boek lezen dat volgens mij ook terug. Als het een paar dollar meer was geweest, dan hadden ze bijvoorbeeld weggelopen. En dat ze dan uitgerekend had, dat heeft ze dan wel een miljard gekost op een investering van $25 miljoen dollar. Ja, dat is fascinerend. Dat zulke kleine beslissingen
zo'n
impact kunnen hebben.
Die zat aan een bovenkant of onderkant, hoe je het wil zien, van hun margin of safety. Als de familie Sears daar net iets meer de poot stijf had gehouden, dan waren ze weggelopen. Klopt.
Ja, fascinerend. En misschien nog wat algemene lessen, want het hele boek staat vooral ook vol met psychologische lessen. En er staat ook op het eind een hele speech van hem in. Er zijn meerdere speeches in, maar één eigenlijk de meest bekende, The Psychology of Human Misjudgment. Ja. Die is trouwens ook voor de mensen die niet zo graag lezen. Want Charlie Munger heeft nog wel een pijnlijke uitspraak voor mensen die niet lezen. Want hij zegt eigenlijk, ik ken geen wijze mensen die niet continu lezen. Ik ben het daar wel voor een deel mee eens. Nou denk ik dat Charlie Munger misschien die uitspraak voor het podcast tijdperk heeft gemaakt. En dat het luisteren van podcast ook heel erg is. En Charlie Munger heeft natuurlijk ook, net als ik, heel makkelijk praten. Want ik heb ook de hele dag de tijd om te lezen. En als je gewoon een baan hebt en een gezin, dan is dat veel pittiger om elke keer een boek te pakken. Dan is dat echt een stap. En dan kan je mooi, als je onderweg bent, natuurlijk een podcast luisteren en daarover lezen. Dus als je die speech wil luisteren, en ook de aandeelhoudersvergaderingen trouwens, daar is gewoon een podcast over gemaakt. Als je Berkshire Hathaway Annual Shareholder Meeting intypt in je podcast spelen, dan vind je die. En dan de bonusaflevering, dus volgens mij de tweede, die gaat eigenlijk over die speech van Charlie Munger, die is opgenomen en die kan je op die manier terugluisteren, mocht je dat gelijk aansluiten aan deze podcast willen doen. Ja. Terug naar, er staan dus allemaal psychologische valkuilen in. Maar Charlie Munger heeft het ook wel over, wat ik heel een fascinerend concept vind, is het Lollapalooza effect. Ja. Klinkt natuurlijk al heel erg lekker. Ja. Wat is dat precies?
Ja. Ja, dat is een term die hij zelf bedacht heeft. Lollapalooza effect. Heel kort samengevat is dat het principe dat 1 plus 1 3 is. Zo gebruiken wij dat in het Nederlands vaak. Het is zijn sterke geloof dat je als je met een groep multidisciplinair samenwerkt, dus mensen met verschillende achtergronden en verschillende sterktes, en niet focust op alleen maar de accountancy of de business. Maar mensen met verstand van psychologie, van techniek, van finance. Die komen samen tot veel meer dan 5 hele slimme wiskundigen. Hij heeft het ook vaak over: to the man with the hammer, every problem looks like a nail. 5 wiskundigen die gaan een probleem op een wiskundige manier oplossen. En hij heeft zichzelf ook ontwikkeld, heel multidisciplinair. Hij heeft overigens na Harvard Law nooit een andere studie gedaan. Maar hij is in feite toch een autodidact door heel veel te lezen over accountancy, over psychologie, over wiskunde. Dat heeft hij zichzelf allemaal eigen gemaakt. Dat heeft bij hemzelf denk ik ook een soort van Lollapalooza effect gecreëerd. Hij illustreert het in het boek met een heel mooi voorbeeld wat iedereen kent, Coca-Cola. Ja, het is niet alleen de slimme marketing of het smaakje. Nee, het is de combinatie van op dat moment bedacht iemand een smaak die aansloeg met de toevoeging van suiker en cafeïne. Dat was het nieuwe, het vernieuwende van Coca-Cola. Nou, daarmee is het nog steeds maar gewoon een drankje. Maar dat gecombineerd met er heel snel voor zorgen dat het overal verkrijgbaar was. In elk café, supermarkt, noem het maar op. De ease of availability hadden ze heel erg goed voor elkaar. Maar ook de marketing hebben ze altijd heel slim gedaan. En ook ingespeeld op de psychologie van mensen. Dus niet gaan uitleggen hoe het drankje in elkaar zit of waarom het zo lekker is. Nee, je zag van begin af aan altijd hele blije mensen die een hoop lol met elkaar hadden. Met een flesje Coca-Cola in hun hand. Nou, dat ja, spreekt in het menselijk brein aan dat je denkt, nou, ik heb ook heel veel zin om blij te zijn met mooi weer. Dus dan ga ik zo'n flesje Coca-Cola kopen. En heel veel mensen dronken het. Het aspect van social proofing. Ook daar heeft Coca-Cola heel slim op ingespeeld. Hè. Social proofing is wat je nu ziet. Ik heb kinderen op de middelbare school zitten. Die jongelui hebben allemaal dezelfde zwarte jas aan. Die rijden allemaal op hetzelfde soort fiets. Waarom? Omdat iedereen op zo'n fiets rijdt. Het is allemaal een Cortina fiets en een North Face jas en dezelfde rugzak. Nou, dat heeft Coca-Cola ook voor elkaar gekregen. Daarmee is dat nog niet heel makkelijk als je daar goed op inspeelt. Dus al die verschillende aspecten rondom dat simpele frisdrankje maakten dat het merk zo succesvol kon worden. Ja, en als je nu in India op vakantie bent en je stikt van de dorst en bij een lokaal barretje kun je kiezen tussen een lokaal Indiase cola van $19 of een blik Coca-Cola van $1,49. Dan weet ik wel wat je kiest. Dan ga je toch voor dat vertrouwde rode blikje.
Ja. Ja. En in de supermarkt is het ook zoiets als de wisselkosten. Als je iets gewend bent dat je Dat je daarbij blijft. De status quo bias noemen ze dat. Dat is ook zo'n psychologische valkuil. En zo komen dus heel veel van die dingen samen. Volgens mij heeft hij ook een keer gezegd van bij een Tupperware party. Ja, ik weet niet of de jonge luisteraar dat nog kent. Maar vroeger bij ons kwam er wel eens iemand met allerlei van die plastic broodrommels en zo verkopen. Allemaal de grootste rommel die je kon bedenken. Ja. En ja, dat daar dan ook zoveel psychologische dingen samenkomen. Want je kunt denken van, ja, als iemand dus komt te verkopen in je huis en je nodigt vrienden uit. Waarom wordt daar dan zoveel gekocht van die rommel die je misschien niet nodig hebt? En bovendien is het best wel overpriced. En iedereen kan rationeel bedenken, ik maak geen goede deal als ik daar koop. Maar toch lopen ze binnen. En daar spelen dus heel veel psychologische valkuilen die ook op de beurs spelen. Ja. Zoals social proof, wat je zegt, nou ja, je vriendin koopt wat, oh ja, dan moet ik eigenlijk ook wel wat kopen. Bovendien, we willen graag aardig gevonden worden, dat is een bias. Nou, dat is een valkuil bij een CEO, dat we daar ook mee gaan connecten en verbinden, dat je daardoor ook graag die aandelen wil kopen. En net als bij die meneer of mevrouw van de Tupperware party. Ja. En dan komt er ook nog een schaarste argument binnen van, ja, als je vandaag koopt, krijg je ook nog een speciale prijs. En op die manier dan, ja, lopen ze helemaal binnen. En dat is ook zo'n cocktail, als ik het goed begrijp, van verschillende disciplines, van verschillende psychologische valkuilen die daar samenkomen.
Ja. Ja, ik denk van al die disciplines die Munger noemt of beschrijft, en ook in zijn lezingen, is denk ik psychologie toch wel de meest terugkerende en belangrijkste waar hij het meeste van op heeft gestoken. Hij geeft overigens enorm af over de manier waarop psychologie gedoseerd wordt op universiteiten, hoe wetenschappers ermee omgaan. Daar heeft hij een vrij ongenuanceerde mening over. Heeft hij overigens over heel veel dingen. en hij zegt, de basisprincipes kan iedereen in een week leren door een paar van de juiste boeken te lezen. En dan weet je genoeg. Maar het is wel heel belangrijk om dat te weten. Want dat brengt je heel veel wijsheid en helpt je zeker ook in het beleggingsproces.
Ja, want beleggen draait natuurlijk uiteindelijk op het nemen van beslissingen. En ja, we zijn gewoon niet rationeel als mens, ook al denken we dat. En ik denk bewustzijn van die valkuilen, dat is al een eerste stap. Dus er zit zoveel in. We hadden laatste de ledendag. Nou, dan hebben we het over het endowment effect, wat Charlie Munger ook uitlegt in het boek. Al die dingen kwamen ook weer terug in het boek. Dat als je een aandeel bezit, dat je automatisch het veel hoger qua waarde gaat inschatten dan dat het daadwerkelijk is. Het is gewoon een verschil op het moment dat je het nog niet hebt en dat je het koopt, waardoor het veel moeilijker is om alweer afscheid te nemen van zo'n aandeel, terwijl dat soms best wel een goede beslissing kan zijn. En zo heeft hij denk ik iets van, hoeveel van die psychologische valkuilen staan er in het boek? Iets een stuk of 20 of zo?
Ja, die laatste lezing die je noemde, waar hij ook die podcast van heeft gemaakt, dan noemt hij er 25. 25 van die factoren beschrijft hij daarin. En ze komen ook terug in, misschien ook aardig om weer stil te staan bij zijn, wat in de almanak wordt genoemd, zijn checklist voor beleggen. Nou, de beleggers zijn altijd dol op checklists. Het is ook heel goed om checklists te gebruiken. Zoals Munger dat ook altijd uitlegt, er is geen goede, zichzelf respecterende piloot. Ook al heeft hij 50 jaar vliegervaring, zit hij in het meest moderne vliegtuig. Elke piloot zal altijd, voordat hij vertrekt, een checklist afwerken. Waarom? Omdat natuurlijk de kans op een fout bij een ervaren piloot in een modern vliegtuig is wellicht heel erg klein, dus minimaal. Maar de consequenties zijn wel heel erg groot. Nou, bij beleggen kunnen fouten natuurlijk ook voorkomen. En ook behoorlijke financiële consequenties hebben. Dus daarmee benadrukt hij, elke beleggingsidee haalt hij langs zijn. Het is misschien wat meer een mentale checklist. Er staan geen minimum percentages in van return on capital of debt to EBITDA. Als je dat verwacht, dan word je teleurgesteld.
Want dat is wel, Hans, waar veel mensen naar op zoek gaan. Ja. Een soort magische checklist waarin je op een knopje kan drukken met verschillende financiële ratios en dergelijke. En dat er dan, tada, 10 bedrijven, die moet je kopen en verder niks.
Ja.
Dat bestaat niet, hè?
Die vraag die wordt ook altijd, die komt altijd al terug bij een jaarvergadering. What is your magic formula? He, doe ons een formule. Het liefst nog stuur de Excel sheet. Dan vullen we de variabelen in en dan weten we wat goede beleggingen zijn. Nou, dat is nog wel een ander, maar dat is een ander boek. Joel Greenblatt, The Magic Formula. Ik ben er met anderen nog op aan stuk bijten. Die is behoorlijk ver gekomen. Maar dat is eigenlijk de enige. Maar dan rollen er bedrijven uit als je die formule toepast. Waar je denkt, ja, bouwmaterialen in een recessie, kolenmijnen. Enfin, allemaal bedrijven die je uit fundamenteel principe oogpunt niet zou kiezen. Maar die volgens de getallen wel een hele goede zouden zijn. Maar goed, Munger komt in ieder geval niet met formules in zijn boek. Maar hij heeft wel een soort mentale checklist die hij altijd afloopt. En hij begint altijd met de risico's. Hij begint met wat kan er in deze casus fout gaan. En hij zegt, ja, als je dan al 2-3 dingen heel obvious risico's kunt benoemen, zeg, nou, dan hoef je niet eens meer verder te kijken. En risico is bij hem dus niet, zoals op de universiteiten wordt geleerd, volatiliteit. Nee, risico is gewoon de statistische kans op permanent verlies van kapitaal. Dat is het risicoprincipe zoals hij en Warren het ook hanteren. En dat betekent ook dat dingen als startups, venture capital, IPO's, dat zijn allemaal dingen die heel snel eruit gefilterd worden. Ze hebben 3 bakjes voor beleggingen. Ja, nee en te moeilijk. Nou, de meeste gaan in te moeilijk of met te veel risico's. Dus dat is een heel belangrijk. Hij is echt wel de risicoman van hen beiden. Tweede belangrijke principe van hem is onafhankelijkheid. Vorm je eigen mening, doe je eigen huiswerk. Dat benadrukt hij heel vaak. En als je de kudde volgt, dan krijg je ook nooit meer dan een gemiddeld rendement. Dus laat je niet leiden door adviezen of rapporten van anderen. Ze kunnen ter inspiratie dienen. Maar jij moet zelf je eigen mening vormen.
Ja, als ik daar even nog wat aan toe moet voegen. Corné van Zijl zei altijd van wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd in de stront. Dus dat vond ik altijd wel een grappige.
Ja.
Je zei ook nog eerder van dat hij het dus omdraait. Daar hebben wij ook een hele podcast over gemaakt. Dat is aflevering 75. Dat kon ik net even opzoeken. Waar wil je niet in beleggen? Ja. En dan gaan we ook specifieke beleggingsdingen in. Bedrijven met hoge schulden of dingen die jij al noemt in beursgangen en dergelijke. Ja. Dus check dan aflevering 75. Dat wou ik even toevoegen.
Ja, dus ook mag jij sowieso zeggen. Heel goed. Hè? Ook Hendrik Oudenaarhuis, die ook al eens te gast heeft gehad. Die heeft ook een hele pagina met een hele lange lijst van dingen waar hij niet in zal beleggen. Nou, dat helpt je al heel erg als je dat voor jezelf maakt. Om alle beleggingsmogelijkheden, dat zijn er ontelbaar veel, te reduceren tot een meer behapbaar aantal.
Ja, en dan als je alles negeert wat niet goed gaat, dan kan je eigenlijk alleen maar goed gaan. Zo simpel is het principe natuurlijk ook weer. Doet me ook denken aan die quote van Einstein, van make things as simple as possible, but no simpler. Dus niet maak het zo simpel mogelijk, maar ook niet te simpel.
Ja.
En daar zit het ook op de sweet spot.
Ja, en als die vragen krijgt over, die komen ook bij de jaarvergadering, dus van ik wil succesvol zijn in het leven, of ik wil heel veel vrienden, of nou, wat moet ik dan doen? Dat soort levensvragen. Hij geeft dan altijd antwoorden in de dingen die je dan vooral niet moet doen. Als iemand vraagt hoe kan ik een succesvol leven leiden, nou, dan zegt hij doe in ieder geval geen drugs, probeer niet net voor de trein de overgang te passeren. De derde ben ik ook even kwijt, maar dat is in ieder geval, zolang je die dingen nou in ieder geval niet doet, nou, dan kom je al een heel eind. In plaats van de magische tips van wat dan wel.
Ja. Ik weet niet of ook deze van hem is van hoe zorg ik dat ik een goede partner krijg. En dat hij eigenlijk gewoon zegt, ja, wees zelf een goede partner.
Ja.
En je verdient in het leven wat je... Je krijgt wat je verdient in het leven. Je krijgt wat je verdient in het leven.
Ja, en zijn toevoeging is dan... And have low expectations.
Oh ja, ja. Ja, ja. En dat is heel moeilijk voor heel veel mensen, ook voor mezelf. Van,
ja, maar het helpt wel.
Ja.
Nou goed, geef weer de humor van de beste man aan.
Ja.
Nou, als ik het rijtje van zijn checklist even snel afloop. Nogmaals, het boek is met 500 pagina's erover gevuld. Preparation. Hij is heel erg van het huiswerk. Wees goed voorbereid. Intellectuele bescheidenheid. Dus neem jezelf niet al te serieus. Jij bent zelf degene die je het meest voor de gek kunt houden. Dus hou daar ook rekening mee. Dus wees altijd kritisch naar je eigen beleggingsideeën. Dat is makkelijk gezegd en opgeschreven. Maar om het in de praktijk te doen, zijn dat natuurlijk wel de moeilijkste dingen.
Ja.
Besluitvaardigheid. Hij is bij uitstek een geduldig geduldig iemand. Hij hoeft niet morgen 10 aandelen te kopen. Hij vraagt ook vaak aan studenten, wie van jullie heeft 50 of 60 goede beleggingsideeën? Daar steekt niemand zijn hand op. Maar er zijn heel veel fondsen en beleggingsportefeuilles waar 50 of 60 namen in zitten. En als hij dan vraagt, wie van jullie heeft misschien 2 of 3 hele goede beleggingsideeën? Nou, dan gaan heel voorzichtig de handjes omhoog. Hij zegt, nou, beleg dan in die paar goede beleggingsideeën. En dat kunnen er geen 50 of 60 zijn. En wees bereid om een behoorlijk deel van je vermogen in die paar goede beleggingsideeën te stoppen. He, jij noemde aan het begin de Daily Journal. Daar is hij inderdaad, daar was hij tot vorig jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen. En zoals ze dat in Nederland zouden noemen. Waar hij dan ook de jaarvergadering voor zat. Dat doet hij niet meer. Die zijn wel zeker leuk om terug te kijken. Maar hij is nog wel degene, het hoofd van het beleggingscomité. Die Daily Journal heeft een behoorlijke cashpositie die belegd is. Dat doet hij nog. En daar zitten van oudsher nooit meer dan 5 of 6 namen in. Extreem geconcentreerde portefeuille. Nou, daar is hij ook niet. Hij ziet dat ook niet als risico. Risico komt van dingen doen die je niet goed begrijpt. En, nou, als je 5 of 6 bedrijven heel goed snapt en daar ook heel goed je huiswerk in hebt gedaan, is het helemaal niet riskant om 5 namen in de portefeuille te hebben.
Ja. En ook dan kan je het wel eens mis hebben. Het is eigenlijk een niet relevante vraag, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen met deze vraag spelen. Want veel vrienden van mij die hebben in Alibaba belegd. En dat is natuurlijk een positie van Charlie Munger. En die hadden al aandelen Alibaba. En toen kocht Charlie Munger ze ook nog eens. Dus dat was een soort van confirmation bias. Een psychologisch valkuil van, oh ja. En een autoriteitsbias kwam er ook nog bij. Van, en dan komt er weer allerlei Lollapalooza dingen samen van, oh ja, Munger zal dat weten. Die kent bovendien Li Lu, heeft de voet aan de grond in China. Het moet nog. Het staat nu natuurlijk lager. De uitkomst is natuurlijk nog niet definitief bekend. Dat zal pas over 3 of 5 jaar zijn of dat dan een goede belegging is geweest. Ja. Maar tot nu toe lijkt dat heel pittig en veel mensen worstelen daarmee van wat moet ik daarmee?
Ja. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik had dan geen Alibaba voordat Charlie Munger bij de Daily Journal mee naar buiten kwam. Hij zat bij mij altijd in het bakje te moeilijk. En ja, ik ben toch overstag gegaan. Zo van, nou ja, als Charlie erin stapt. Dan, hè, dus die authority bias had ik ook last van. Dus toen ben ik het gaan kopen. Was het al behoorlijk vanaf het hoogtepunt teruggekomen. Maar helaas is het daarna nog verder gedaald. Hij heeft bijgekocht. Heb ik ook gedaan. Tot nu toe nog niet goed uitgepakt. Maar wat ik er van hem over hoorde, is in het Financial Times een paar maanden geleden nog wel wat over geschreven. De business case is niet heel erg veranderd. Wat er wel veranderd is, is althans niet volgens Charlie, maar volgens de rest van de wereld, is dat de Chinese overheid redelijk streng is opgetreden naar techbedrijven. Ja, die willen meer regulering van een maximum tijdsduur van dat kinderen mogen gamen en dergelijke. En partijen mogen niet al te groot worden. Nou, Charlie heeft daar wel een paar keer heel goed commentaar op gegeven. Hij zegt, ja, is dat slecht om kinderen te reguleren dat ze op veel te jonge leeftijd niet te veel gamen? Nee, dat is uiteindelijk is dat heel erg goed. Regulering die eigenlijk in Amerika of in de westerse wereld ontbreekt en tot allerlei excessen leidt. Ja, dat wil de Chinese overheid op de Chinese manier strenger aanpakken, maar wel met het goede idee erachter dat het goed is voor het land op de lange termijn. Alleen ja, nu schrikt iedereen ervan. En dat schrikeffect is behoorlijk groot. Maar de business case voor Alibaba staat. En hij is er ook nog niet uitgestapt.
Ja, dat is zeker een deel van het verhaal. Ik maak me wel zorgen om een Pinduoduo bijvoorbeeld in binnenland China. En hoe snel die groeien en rechtstreeks eigenlijk de kernmarkt van Alibaba omgaan. En JD is ook wat agressiever geworden. Dus misschien zijn er ook wat fundamentele bedrijfsdingen. Maar ik weet niet of dat de volledige daling dan verklaart. Maar dat zal ook de toekomst uitwijzen. Daar zijn we niet in deze podcast voor om te beleggen en dat soort dingen. Nee. Het is eigenlijk een eerbetoon aan Charlie Munger natuurlijk. Maar het is ook goed om te zien dat wat Charlie Munger eigenlijk zegt, je moet voor jezelf denken. Dus eigenlijk zegt hij eigenlijk al, ja, we moeten hem niet volgen daarin. We moeten daar zelf in doen. En daar worstel ik wel mee, want het is natuurlijk wel een autoriteit met een fantastisch track record. Ja. Dus ja, een goede autoriteit uitkiezen is beter dan zomaar wat doen natuurlijk. Dus daar komen ook weer dingen samen. Ja. Zijn er, want we zijn al een hele tijd bezig, Hans, 47 minuten zie ik. Zijn er nog andere lessen die je wilt delen? Het lijkt me ook nog leuk om straks even wat quotes misschien te delen, want hij heeft natuurlijk hele grappige dingen gezegd en waar heel veel wijsheid in zit.
Ja, een aardige is denk ik ook, dat staat ook in die, komt ook terug in die checklist. Er wordt in de academische wereld of veel in de beleggingswereld gesproken over cost of capital. Daar worden heel veel sommetjes, waarderingen op gebaseerd. Hij zegt heel, heel stellig, ik heb geen idee wat de cost of capital is. Hij hanteert het principe van opportunity cost of capital. Hij zegt, wat ik wel kan is verschillende beleggingen met verschillende rendementsmogelijkheden naast elkaar leggen en de mooiste uitkiezen. Of de minst riskante. Zo kan je het ook noemen. Dat zeggen ze ook bij Berkshire Hathaway. We weten niet of het 8% is of 9%. Iemand die denkt dat hij het wel weet, die heeft het echt mis. Nou, zo heeft hij wel heel veel van dat soort mooie, vrij ongenuanceerde uitspraken over accountancy ook. Hij heeft een van die lezingen voor CFO's en accountants. Daar veegt hij werkelijk de vloer aan met heel IFRS. En hij is in ieder geval niet per se bezig om aardig gevonden te worden. Hij is ook degene die, bekend sprookje van de kleren van de keizer. Niemand durft te zeggen dat de keizer naakt over straat loopt. Ik weet zeker, Charlie Munger is een van de weinigen die dan gewoon durft te zeggen, hé vriend, je bent vandaag vergeten je kleren aan te doen. Dus dat typeert de man zeker wel.
Ja. Ja, nee, fantastisch. En dat over die cost of capital. Ik krijg één keer in de maand wel een mailtje van of de DCF-waarderingsmethode, de netto contante waarde. Ja, dat bedoelt hij eigenlijk mee dat het eigenlijk een beetje onzin is.
Ja, nou, niet per se onzin, maar hij zegt, pas op, dat het creëert een schijnzekerheid. En dan zou je twee cijfers achter de komma de waarde van een aandeel kunnen uitrekenen. Nou, dat is onzin. Maar hij gelooft wel in het principe dat de waarde van een aandeel is wel van de net, is wel de netto contante waarde van alle toekomstige kaststromen.
Ja, ja, ja.
Alleen, ja, dat kun je niet twee cijfers achter. Het is idioot om te denken dat je dat in drie decimalen kunt uitrekenen. Natuurlijk afhankelijk van heel veel variabelen. Maar uiteindelijk bepaalt dat wel de waarde.
En hoe ziet hij dit dan? Want ik krijg ook wel eens de vraag van nieuwe leden van Roan, waarom geef je geen koersdoelen af voor de aandelen in je portefeuille? Dat is natuurlijk een heel precies getal. Weet jij hoe hij daarnaar kijkt?
Ja, hij heeft wel een waarde voor ogen van wat hij denkt, dit is $80 per aandeel waard. En het noteert nu 40. Dan past het binnen de margin of safety om te kopen. Maar als het dan 5 jaar later op die 80 staat, is dat niet per se het koersdoel of het uitstapmoment. Want de omstandigheden veranderen natuurlijk altijd. En dat is ook een van de principes die hij benadrukt in die checklist. Verandering. Hè? Hou altijd rekening. De omstandigheden veranderen per definitie. Daar is het voorbeeld wat hij noemt is: als het niet zo zou zijn, dan zou ik, Charlie Munger, nog steeds golfen met een handicap 12. Nou, die heeft hij niet meer. De omstandigheden zijn toch echt wel veranderd.
Ja.
En hij is ook eerlijk over de misschien een paar laatste quotes of voorbeelden zodat iedereen echt het boek gaat. Een van de mooiere voorbeelden die ik weer tegenkwam is dat hij, ja, waarom is beleggen dan toch zo moeilijk? Hij zegt, want het is niet moeilijk om hele goede bedrijven te vinden. Maar hij noemt het, hij legt het uit met het voorbeeld van de paardenraces. Hij zegt, je kunt best heel goed je statistisch onderzoek doen, hè, naar wat zijn de paarden die het de afgelopen maanden goed gedaan hebben, de jockeys die het goed doen. Je kunt kijken naar verschillende omstandigheden. De een loopt beter met mooi weer, de ander in de regen. Er zijn redelijk succesvolle gokkers. Hij wil niet zeggen dat gokken en beleggen hetzelfde is. Integendeel. Ook daar kun je huiswerk doen. Alleen de bets veranderen mee met iedereen wil op dat paard wat vorige week heeft gewonnen. Daar wil iedereen zijn geld op inzetten. Ja, dan krijg je dus op $4 die je inzet, als die wint, $5 uitgekeerd. En dat paard wat al 10 keer verloren heeft, wil niemand op gokken. Maar als je daar $1 op zet, krijg je $200 uitgekeerd. Nou, zo wijzigt dat systeem steeds. En daarmee is gokken op paarden een lastige exercitie. En zeker ook omdat de racebaan 17% commissie inhoudt op elk ingezette dollar, maakt het ook lastiger. Nou, zo is het ook bij beleggen. Je hebt als een deep dive Ferrari gedaan. Ferrari, fantastisch mooi bedrijf, maken prachtige auto's. Er zijn lange wachtlijsten voor. Ze kunnen de prijs vragen die ze willen. Ze hebben het technisch perfect voor elkaar. Hun marketing zit goed in elkaar. Track record is van dat, nou, noem het allemaal goed management, allemaal goed. Een heel mooi bedrijf. Alleen het noteert 40 keer de winst. Even als simpele maatstaf. Ja, die zet je naast een Stellantis met Chrysler, Peugeot en Opel. Met dalende verkopen, met heel veel investeringen die nodig zijn in de elektrificatie, sterke vakbonden die nu loonsverhogingen eisen. Ja, daar is wel het nodige op aan te merken. Alleen die koop je voor 4 keer de winst. Ja. Koop je dan Ferrari of koop je dan, ja, als ze allebei 10 keer de winst noteerden, dan was het beleggen heel makkelijk.
Ja.
Alleen ja, door het open systeem van de markt, maakt het dat Ferrari duur is en Stellantis goedkoop op het oog. En is beleggen niet zo'n eenvoudig spelletje.
Ja, ja. En ik las ook in zijn boek dat zijn standaard aanname is dat beleggen moeilijk is. Sommigen denken standaard dat beleggen makkelijk is. Ja. Ja, als je daarvan uitgaat, ja, dan maak je ook veel makkelijkere keuzes. En als je vanuit gaat dat het geen simpel spel is, maar dat je in dit spel je best moet doen om goede resultaten te behalen, ja. Ja, dan ga je vooruit. En dat is weer de boel omdraaien.
Ja. Invert. Always invert.
Always invert. Oké, okay. Ja. Je kan Ferrari en Stellantis in Nederland nu toevallig allebei gelijk kopen sinds kort in de AX Exor.
Met korting.
Italiaanse holdingmaatschappij met korting. Ja. In het geval dat je Prosus, Sofina en dat soort blijven, gaan we zeker nog een keer een deep dive over maken. Ja. Heb je nog wat leuke afsluitende quotes misschien, waar hij ook wel heel bekend om is?
Laat ik er twee nog noemen. Ook het belang van statistiek. Ook een van de dingen die hij zichzelf heeft eigen gemaakt. Statistiek is ook bij beleggen heel erg belangrijk. En hij zegt letterlijk, if you don't get elementary probability, statistiek, into your repertoire, you go through life like a one-legged man in an ass-kicking contest. Nou, hoe mooi kun je het brengen om uit te leggen dat iets toch wel vrij cruciaal is. De allerlaatste ook een beetje gegeven zijn leeftijd is.
Mag ik nog één ding vragen over die vorige? Want hoe doe je dat dan? Die probabiliteit, die kansberekening eigenlijk toepassen in je beleggen?
Dat doet hij. Maar dat zit ook wel in de Graham and Dodd filosofie. Het denken in scenario's. En aan die verschillende scenario's een probability, een kansberekening toepassen. Van nou, dit zou mogelijk kunnen zijn, maar de kans dat het gebeurt, denken wij. Daar moet je dus studie voor verrichten. Ja. Misschien maar 10% kans. Maar ja, als de impact 10 miljard is en de kans is 10%, dan heb je dus een rekenkundig iets waar je mee kunt werken. En dat kan heel, heel, heel behulpzaam zijn in het maken van je beleggingsbeslissing en de achterliggende rekensom. De statistiek is daarbij, met name in termen van scenario's. Dus je gaat niet de toekomst voorspellen. Daar veegt hij ook altijd de vloer mee aan. Ik denk dat de rente volgend jaar 5% is. Nee, hij breekt dat af in de kans dat, hoger, lager. En die ga je wegen. Nou, dan krijg je een veel zorgvuldigere uitkomst die waarschijnlijk dichter bij de werkelijkheid ligt. Dan dat je zegt, ik denk dat het die ene uitkomst wordt. Daar zet ik alles op in.
Ja. Het is een mooie tip, Jan Klein-Poelhuis gaf het mee ook op de ledendag, dat je jezelf als mens traint om niet te zeggen van de rente gaat 5% zijn volgend jaar, maar ik schat de kans aanzienlijk dat de rente 5% gaat zijn. Of ik schat de kans aanzienlijk, of ik schat dat dit risico bij Microsoft klein is. En op die manier, omdat een precieze kans van 10% of 20%, dat is bijna niet te doen bij beleggen. Maar je kan wel misschien zeggen of dat een kleine kans is, een gemiddelde kans of een grote kans. En dan kan je al veel beter op die manier in kansen denken. En dat maakt denk ik ook een grote belegger, zoals Charlie Munger zegt.
Ja.
Oké, okay. Nou, thanks. Tot slot.
Ja, natuurlijk ook een beetje gegeven zijn leeftijd. Dat iemand hem ooit vroeg hoe oud hij denkt te gaan worden, waarop hij zei van, I don't need to know when I will die, just tell me where I will die, so I will never go there. Nou, daar moet je ook zeker op zijn leeftijd behoorlijke humor voor hebben, maar het geeft ook wel weer aan dat hij dan iets niet doet. Ik vind dat voor een 99-jarige man een hele mooie uitspraak. Ik hoop alleen dat het nog heel lang duurt. Maar statistisch gezien zal het geen 20 jaar meer duren.
Als we het over de kansberekening hebben, dan is er niet zo'n grote kans dat hij nog 20 jaar leeft. Dan is hij de oudste persoon ter wereld.
Precies.
Maar laten we het hopen.
Zo is dat.
Hans, heel erg bedankt. Ik besefte me ook toen ik dit boek deze week eigenlijk voor de tweede week, voor de tweede keer doornam, hoeveel ik eigenlijk gejat heb in mijn praten en in mijn brieven en in mijn eigen boek van Charlie Munger. Hoe erg dat mijn denken heeft beïnvloed. En op een gegeven moment ga je dat gewoon naleven. Dus ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor dat hij mij daar zo in heeft geïnspireerd. Ik heb hem waarschijnlijk niet, op een gegeven moment heb ik hem niet meer elke keer gequote bij alles wat hij heeft gezegd. Soms maak je dat al eigen. Dus mijn excuses, ik las het nu allemaal terug. Dacht ik, hey, dat heb ik van hem, dat heb ik van hem gehad.
Maar dat is toch helemaal niet erg. Dus, dat is hartstikke mooi, want het is een ontzettend wijze man die behoorlijk wat bereikt heeft. Dus daar kan je niet genoeg van kopiëren.
Ja, kies je helden zorgvuldig, zegt Warren Buffett altijd, want daar ga je uiteindelijk op lijken. Dus fijn dat dat jouw held is en ik hoop van heel veel mensen. Hans, heel erg bedankt. Als mensen je willen volgen, kan dat nog ergens? Of zeg je van, je komt nog gewoon een keer terug als gast in de podcast? Dat kunnen we ook gewoon doen natuurlijk.
Dat lijkt me nog meer dan genoeg ideeën, dus dat lijkt me zeker een goed plan. LinkedIn ben ik gewoon onder mijn eigen naam te vinden. Kunnen mensen net als na de vorige podcast een paar leuke berichtjes gehad, ga ik ook zeker serieus op reageren. Dus vooral doen.
Ja, en als je als luisteraar of kijker wil dat wij ook nog een keer een boek bespreken, we hebben natuurlijk heel veel boeken gelezen, laat dat weten via Instagram of op LinkedIn aan een van ons met een berichtje. En misschien kunnen wij weer zo'n boekbespreking doen zoals we deze keer hebben gedaan. Dat scheelt jou misschien wat lezen. Kan je onderweg als je naar het werk bent in de auto dat luisteren. En dan doen wij het harde werk voor je. En kan je daarop meeliften en zo leren van de kennis van anderen.
Ja. Heel mooi.
Hans, bedankt. Dankjewel. Luisteraar, kijken.
Dankjewel.
Top. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.